Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.
Dank u wel. Goedemorgen. U luistert weer naar verhalen uit de Vallei van Stielok op Midland FM. We gaan vandaag zo'n 470 jaar terug in de tijd, naar de ontstaansperiode van Veenendaal. U heeft vast al wat gehoord over het Gilbertjaar, de viering van het 500ste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke. Misschien heeft u ook al meegekregen dat de beste man hier helemaal niet geweest is. Hoe zit dat nou eigenlijk? Daarover vertel ik u straks meer. Eerst kijken we naar het nieuws van 50 jaar geleden. Dagblad de Vallei schrijft op 15 februari 1969 dat president de Gaulle van Frankrijk dreigde uit de West-Europese Unie te stappen. Tijdens een vergadering over de situatie in het Midden-Oosten zei hij dat de WEU buiten haar bevoegdheid handelde en dat deze vergadering, die door de Britten bijeen was geroepen, verzand was in een discussieclub over de kandidatuur van Engeland voor de Europese markt. Het baasje van de beroemdste kangoeroe van de wereld had een nieuw contract afgesloten voor 40 nieuwe afleveringen van de serie waarin deze kangoeroe de hoofdrol speelde. En dan heb ik het natuurlijk over niemand anders dan Skippy. In Suriname staakten de onderwijzers. De Nederlandse Algemene Bond van Onderwijzend Personeel besloot hen te steunen met een financiële bijdrage voor de stakingskas. En in februari 1969 vroor het stevig. En dat betekende dat de ijsbanen weer open gingen. Er kon geschaatst worden in Veenendaal bij de familie van Appeldoorn aan de Dijkstraat, in Ede aan de Schuttersteeg en in Renswoude bij de familie van Ginkel.
Felt set by a star. It's gonna snow outside. The
Kylie Minogue met I'm Gonna Be Warm This Winter. Het liedje met een klein kersttintje, maar ach, de winter is nog niet voorbij, dus dan kan het nog, toch? Veenendaal viert dit jaar het Gilbertjaar ter gelegenheid van het 500ste geboortejaar van Gilbert van Schoonbeke. Van Schoonbeke was een Antwerpse ondernemer die hier in de omgeving turf haalde als brandstof voor zijn brouwerijen en steenovers. Lang is hij beschouwd als de stichter van Veenendaal, vooral nadat Veenendaal in 1949 het 400-jarig bestaan vierde. Later onderzoek heeft uitgewezen dat dit echter niet klopte. Maar ja, toen leefde de mythe al stevig in de hoofden van de Veenendalers. Maar als het Gilbert van Schoonbeke niet was, wie dan wel? En voor dit verhaal maak ik eens een keer gebruik van eigen werk. 4 jaar geleden heb ik al eens een aflevering van Veenendaal Toen gemaakt over dit onderwerp. En verder maak ik ook deel uit van de werkgroep Geschiedenis van het Gilbertjaar, dat ruim 2 jaar lang onderzoek heeft gedaan naar de rol van Gilbert in deze streken. Laten we het helemaal teruggaan naar het begin. Het grondgebied van Veenendaal ligt, zoals de naam al aangeeft, in een stuk veengebied, in het dal tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. In dit dal hoopten plantenresten op en zo ontstond in de loop van duizenden jaren een veenpakket van ruim 6 meter dik. Aan het einde van de middeleeuwen begon de bevolking toe te nemen. Hout werd als brandstof, maar ook als bouwmateriaal gebruikt en werd daardoor schaars. En dus ook duur. En daarom ging men op zoek naar een goedkopere brandstof. Dat vond men in turf, gestoken en gedroogde stukjes veen. In het westen van ons land werd al sinds de 11e eeuw turf gewonnen, maar in onze omgeving begon dat wat later. De eerste die wel geld ziet in de ontginning van de Rhenense venen, zoals het gebied hier oorspronkelijk heet, is bisschop David van Bourgondië. Hij is landsheer van Utrecht en neemt het initiatief. Hij geeft in 1473 opdracht om een kanaal te graven, waardoor het gebied ontwaterd wordt. Het kanaal kan natuurlijk gelijk dienen voor het vervoer van de turf. Het krijgt de naam de Bisschop Davidsgrift en loopt vanaf de Grebbe tot aan het einde van het huidige Beneden-Nijnd. Er moet daar aan het einde van het Beneden-Nijnd in die tijd ook een kleine nederzetting ontstaan zijn. Het kanaal ligt helemaal op Utrechts grondgebied, vlak naast de grens met Gelre. Een jaar of 8 later komt het werk stil te liggen door schermutselingen in het Sticht, oftewel de huidige provincie Utrecht. In 1485 is de rust weer een beetje weergekeerd en dan krijgt een zekere Hubert van Zuylen opdracht de grift te verlengen tot aan het Zwijplein. Inmiddels is de turfwinning rond de grift in volle gang. En het deel van de opdracht van Van Zuylen is om aan het einde van het nieuwe stuk, dus aan het huidige Zwijplein, het zo ruim te maken dat de schepen daar ook kunnen keren. De bisschop ziet nu ook een mogelijkheid om zijn investering terug te verdienen. De eigenaren van de venen aan het kanaal moeten betalen om die grift te mogen gebruiken. Maar de bisschop is niet helemaal een vredelievend man. Als de oorlog met het naastgelegen Gelre weer opleidt, betekent dat het voorlopige einde van de plannen van de bisschop. Het werk in dit grensgebied tussen Gelre en het Sticht komt stil te liggen. Bisschop David overlijdt in 1496, de grift verzandde weer en het zou nog ruim 60 jaar duren voor het werk weer opgepakt werd.
Children have by candlelight a shadow where on the wall he see and rolled thereafter all they need. Busy about her they had been to catch her it with all her it best for the wear.
Worden de Medieval Babes met een bewerking van een middeleeuws liedje All Turns to Yesterday. In 1543 kwam er een definitieve einde aan de onrust in onze regio toen keizer Karel V Gelre bij zijn rijk inlijfde. Utrecht, of het Sticht, was al eerder ingelijfd. Een paar ondernemende veeneigenaren uit Rhenen, Utrecht en Amsterdam zien hun kans schoon om de veengebieden te gelden te maken. In 1545 doet een commissie onderzoek naar de situatie ter plaatse. Die is niet zo best. Een gedeelte van de grift is dichtgegroeid en niet meer bevaarbaar. Dat kan hersteld worden, maar daar moet de keizer dan wel toestemming voor geven. Gelukkig is zijn zuster, Maria van Hongarije, landvoogdes van de Nederlanden. En ze houdt van jagen. Tijdens een jachtpartij in de bossen bij Elst weten twee veeneigenaren haar te spreken te krijgen. En als gevolg van haar bemiddeling verleent keizer Karel op 12 maart 1546 een octrooi, wij zouden tegenwoordig zeggen een vergunning, voor de ontginning van de veengebieden. Dit octrooi wordt het Rijnoctrooi genoemd, omdat het water uit dit ontginningsgebied afvloeit naar de Rijn. Van de ondertekenaars van dit octrooi klinken de namen van Jan Roek en Cornelis Tin wel een beetje bekend. En dat komt vanwege de huidige straatnamen Jan Roekplantsoen en Tinneweide. Tussen de ondertekenaars vinden we ook twee van Leeuwers. Dus ook een familie die hier al heel lang te vinden is. De veeneigenaren nemen het werk voortvarend ter hand. Al op 31 mei 1546 gaan de eerste schoppen de grond in. Hoe wordt de vervening aangepakt? De veeneigenaren vormen samen een compagnie en dragen daarmee gezamenlijk de kosten voor het herstel en onderhouden van de grift. Daar staat tegenover dat deze eigenaren, die deelnemen, de grift gratis mogen gebruiken voor het vervoer van de afgegraven turf. Veeneigenaren krijgen tot een bepaalde datum in 1547 de tijd om deel te nemen. En bij die sluitingsdatum zijn er inmiddels 56 deelnemers. Uit deze deelnemers wordt een dagelijks bestuur gekozen en zij worden veenraden genoemd. De eerste veenraden zijn Johan van Culemborg, Jan Antonisszoon van Kuik en Frans van Nijenrode. Deze veenraden hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken. Een leuk detail is dat een van deze drie, samen met een andere veengenoot, een paar jaar later in Friesland een nieuwe veencompagnie begint om daar de turfwinning ter hand te nemen. En uit die veencompagnie is het huidige Heerenveen ontstaan. Na de sluitingsdatum worden er 25 jaar lang geen nieuwe deelnemers meer toegelaten, waardoor de veencompagnie effectief het monopolie heeft op het gebruik van de grift. In die periode wordt er één uitzondering gemaakt. En dat is in 1553 voor Gilbert van Schoonbeke.
I can change the world with my own two hands, make it a better place with my own two hands, make it a kinder place with my own two hands, with my own, with my own two hands. I can make peace on earth with my own two hands. I can clean up the earth with my own two hands. I can reach out to you with my own two hands, with my own, with my own two hands, with my own, with my own. I'm gonna make it a brighter place with my own two hands. I'm gonna make it a safer place with my own two hands. I'm gonna help the human race with my own two hands. With my own, with my own two hands.
With my own, with my own two hands. I can hold you in my own two hands, and I can comfort you
with my own two hands. But you got to use your own two hands. Use your own, use your own two hands.
Use your own, use your own two hands. With our own,
our own,
our own two hands. With my own two hands.
With My Own Two Hands, gezongen door Jack Johnson en Ben Harper. We gaan verder met het verhaal van de grift en de turfwinning in Veenendaal. Als gevolg van het octrooi van 1546 wordt de grift niet alleen hersteld en uitgediept, maar ook weer verder verlengd. Voorwaarde is wel dat de waterscheiding ter hoogte van de huidige Julianastraat in stand blijft. Anders gaat het water de verkeerde kant op stromen en krijgen ze daar tot in Amersfoort last van. Er komen ook een paar vertakkingen waarmee er een zogenaamde zwaluwstaart ontstaat. Wij kennen dat als de Zwaai of het Zwaaiplein. En die kanalen, dat zijn de huidige Prins Bernhardlaan en de Kerkenwijk en natuurlijk de verlenging van de grift richting het Panhuis. Al die kanalen staan natuurlijk ten dienste van de turfwinning. En hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Dat gebeurt in ploegen, waarin ieder een vaste taak heeft. Het begint met het graven van greppels om het veen te ontwateren. Zo ontstaat een turfput dat zo'n 2 tot 10 jaar moet indrogen. Als het droog is, wordt de bovenste, niet meer bruikbare laag verwijderd. En dan begint het echte turfsteken. 1 man staat op het veen om met een speciale schop alvast de omtrekken van de turfblokken uit te snijden. Een volgende steekt ze los en een derde laat de blokken op een kruiwagen. De vierde brengt de blokken naar een speciaal veldje, een legakker, waar ze verder kunnen drogen. Overigens is het turfsteken allemaal seizoensarbeid. Er wordt alleen gestoken tussen 1 april en 25 juli. En dat komt omdat de gestoken turf nog minimaal 8 weken moet drogen. Turf dat na 25 juli gestoken wordt, is meestal niet meer op tijd droog voor de eerste nachtvorst. Hoeveel turf werd er in die beginperiode eigenlijk verwerkt? Gemiddeld werken er jaarlijks zo'n 335 arbeiders in dit gebied, die samen 500.000 kubieke meter turf verwerken. Dat zijn jaarlijks zo'n 1150 schepen vol die naar de Rijn varen om dat turf verder te verschepen naar steden in Holland en Duitsland. Die schepen, de Samoreuzen, komen in een konvooi of vaart vanaf de Rijn. Schepen die het verst het veen in moeten, varen vooraan. Bij een schut aangekomen gaat de schut open, de hele vaart gaat er in 1 keer doorheen. Dan gaat de schut weer dicht. De schepen gaan dan in konvooi naar de volgende schut, waarbij het proces zich herhaalt. En dit systeem van schutten was nodig, omdat er anders te veel water wegvloeide. En dat zou er uiteindelijk voor zorgen dat de grift niet meer bevaarbaar zou zijn. In de venen aangekomen hebben de schepen 24 uur om te laden en te lossen, gerekend vanaf het moment dat het laatste schip zijn doel bereikt heeft. Haalde je dat niet? Dan moest je wachten op de volgende vaart. En dat kon soms even duren. Vanwege afspraken met Rhenen en Wageningen kunnen schepen niet op elk moment afvaren. En ook het weer speelt natuurlijk een rol. Vanwege deze factoren gaat het varen 7 dagen per week door, wanneer het maar mogelijk is. Rond al deze arbeid ontstaat een nederzetting. Niet van de veeneigenaren, de meeste daarvan wonen ver weg in Utrecht, maar van de arbeiders die het werk doen.
Without a patch for the party to go. Oh, but she knows she'll get by. She is living in the love of the common people. Smiles from the heart of the family man. Daddy's gonna buy her a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. As she can. You'd lose it in the snow on the ground, or walking to town to find a job, trying to keep your hands warm, a hole in your shoe, let the snow come through, and it chills to the bone. Oh, you better go home where it's warm.
Joe Dolan en hij zong Love of the Common People. Een paar jaar later verschijnt de Antwerpse ondernemer Gilbert van Schoonbeke op het toneel. Hij heeft brandstof nodig voor zijn steenbakkerijen en kalkbranderijen in Antwerpen. En daar in Antwerpen is hij verantwoordelijk voor de bouw van een nieuw stadsdeel, de Nieuwstad. Een bekende van hem, een zekere Gramaaien, werkt in Utrecht en kent het veengebied in de Rhenense Venen. En mogelijk heeft die van Schoonbeke gewezen op de mogelijkheden. Wat ook helpt, is dat Gilbert goed bevriend is met keizer Karel V en zijn zus Maria van Hongarije, die dus landvoogdes van de Nederlanden is. En het verkrijgen van een octrooi voor de turfwinning kost hem dan ook geen enkele moeite. Hij pacht veengebieden in Amerongen, op Emminkhuizen en op Prattenburg van de keizer. De meeste van deze gebieden wateren af op de Zuiderzee en vandaar dat zijn octrooi het Zuiderzee-octrooi genoemd wordt. Om zijn turf vanaf Emminkhuizen te vervoeren, graaft hij een eigen grift via bestaande waterwegen naar Amersfoort. Vanaf daar gaat het vervoer over de Zuiderzee en via waterwegen door de kop van Noord-Holland naar de Noordzee en daarna richting Antwerpen. Nou, hoor ik u denken, is dat niet een beetje omslachtig? Het is toch veel makkelijker om via de grift naar de Rijn te gaan. Dat klopt, maar daar komt hij pas veel later achter. Hij is hier namelijk nooit geweest voordat hij aan deze onderneming begon. Pas in 1553 bezoekt hij de regio als hij in Achterberg stenen wil kopen van de ruïne van Slot ter Horst. Het staat nergens in de bronnen, maar waarschijnlijk kunnen we wel aannemen dat hij doorgereisd is naar de venen om het werk met eigen ogen te aanschouwen. En waarschijnlijk is dat ook het moment waarop hij zich realiseert dat er een makkelijkere route naar Antwerpen is. Hij vraagt dan ook direct toestemming om de grift te mogen gebruiken. Maar hij is niet een van de oorspronkelijke veengenoten en er worden nog minstens 18 jaar lang geen nieuwe deelnemers toegelaten. Dus formeel mag het niet. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk. Maar in ieder geval duikt er later hetzelfde jaar ineens een document op waarmee de veencompagnie hem wel toestemming geeft. Het lijkt er een beetje op dat de veengenoten door de keizer persoonlijk onder druk zijn gezet. Gilbert van Schoonbeke trekt nu zijn eigen grift door richting de bisschop Davidsgrift. Voorwaarde is wel dat deze twee niet met elkaar verbonden worden, want dat zou grote problemen opleveren met de waterhuishouding. De scheiding tussen de twee lag, zoals eerlijk gezegd, vermoedelijk ter hoogte van de huidige Julianastraat. En dan gaat het in de praktijk zo. De mensen van Gilbert's Veencompagnie komen met hun boten aan via de Schoonebeekse grift. Bij de waterscheiding wordt alles in wagens geladen om het zo'n 200 meter verder weer over te laden in andere schepen en dan richting de Rijn te varen. Misschien had Gilbert door zijn contacten met de keizer een grotere rol kunnen spelen als hij niet zo jong was overleden. Hij overlijdt in 1556 op de leeftijd van slechts 37 jaar. Zijn eigen veencompagnie gaat dan al snel op in de bestaande veencompagnie en de door hem gegraven Schoonebeekse grift verzandt.
Looking back over my life, I can see where I caused you strife. But I know, oh yes, I know, I'd never make that same mistake again. Looking back over my deeds, I can see signs a wise man heeds. And if I just had the chance, I'd never make that same mistake again. Once my cup was overflowing, but I gave nothing in return. Now I can't begin to tell you what a lesson slate. I can see love turn to hate. But I know, oh yes, I know, I'd never make that same mistake again.
Het programma wordt verzorgd door Stilok op Midland FM.
There's a church in the valley by the wildwood, no lovelier place in the dale. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the dale.
How sweet on a clear Sabbath morning listen to the clear ringing bell. Each storm so sweetly a calling. Oh, come to the church in the dale. Oh, come, 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 come to the church in the wild. Oh, come to the church in the dale. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale. There, close by the church in the valley, lies one that I love so well. She slips, swiftly slips near the willow, disturb not her rest in the vale. How close by the side of the loved one beat the trees where the sweet flowers bloom. When the farewell hymn shall be chanted, I shall rest by her side in the tomb. Oh, come, 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 come to the church in the wild. Oh, come to the church in the dale. Childhood as the little brown church in the vale. No spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale.
Dat was The Church in the Wildwood, een lied met een bijzonder verhaal in een bijzondere uitvoering. Ik zal u er wat meer over vertellen. Het werd geschreven in Amerika in de 19e eeuw. Een jonge muziekleraar was op weg naar zijn verloofde en in het plaatsje Bradford moest hij wachten op de volgende koets. Hij wandelde rond in het dorpje en was onder de indruk van de natuur schoon. Een kerk was er nog niet, maar in zijn verbeelding zou een kerkje in deze omgeving een prachtig gezicht zijn. Die avond, toen hij op zijn bestemming was, schreef hij er een gedicht over. Ondertussen was de plaatselijke gemeente op zoek naar een locatie voor een kerkgebouw. Ze kregen een stuk land geschonken van een gemeentelid. Anderen schonken stenen en anderen weer hout. En vlak voor de inwijding van de kerk kreeg de muziekleraar een baan in het dorpje. En tot zijn stomme verbazing stond de nieuwe kerk precies op de plek waar hij het zich een paar jaar geleden had voorgesteld. Hij haalde het gedicht weer tevoorschijn, maakte er een lied van en dat werd gezongen bij de inwijding van de kerk. Het lied is later een heel bekende gospelsong geworden en daardoor is het kerkje zelf nu ook heel bekend. Het bestaat dus nog steeds en is een toeristische attractie geworden. Als u eens een keer in Amerika bent, ga dan naar Bradford, Iowa en dan kunt u dit kerkje bezoeken. En zoals ik al zei, is het ook een bijzondere uitvoering. Het lied heeft namelijk ook zijn weg gevonden over de oceaan naar Afrika. Dit was het Moipe Quartet uit Kenia. En dat zijn de drieling Mary, Martha en Magdalene en hun jongere zus Seraphine. We gaan verder met het verhaal van het ontstaan van Veenendaal. Eerder vertelde ik over de veencompagnieën en hoe rond de turfwinning een dorp ontstond. Bestuurlijk viel het dorp onder Rhenen, Ede en Renswoude. Maar het veenraadschap ging ook al snel functioneren als een soort dorpsbestuur. Zo namen de veenraden al in 1550 het initiatief voor de bouw van een kerk. Hetzelfde jaar dat Gilbert van Schoonbeke met zijn werk begon. En we weten uit de bronnen ook dat hij meebetaald heeft aan de nieuwe kerk. De dichtstbijzijnde kerk was toen de Cunera-kerk in Rhenen, die op een loopafstand van minstens 3 uur lag. Veel veenarbeiders gingen dan ook nauwelijks naar de kerk. En dat vond men in die tijd onacceptabel. Maar waar bouw je een kerk in een veengebied dat regelmatig onder water staat? En die veenraden dachten een plek gevonden te hebben op het Grote Veenlo. Tegenwoordig kennen we dat als de Vendel. En dat woord Veenlo, dat betekent vooral een verhoging of een heuvel in het veen. Dus ja, logische keuze zou je zeggen. Dat Grote Veenlo was echter eigendom van een klooster te Utrecht. En na een paar jaar onderhandelen en zelfs wat flessen wijn over en weer, kwam men er nog niet uit. Gelukkig was de eigenaar van het kleine Veenlo wel bereid de grond tegen een kleine prijs af te staan. De stenen voor de kerk kwamen van een kapel op de Emminkhuizenberg die in 1562 verwoest werd. Het hout voor de kap werd geschonken door de veengenoten. Anderen doneerden zilverwerk voor de mis of gebrandschilderde ramen. En prins Philips, ik moet zeggen koning Philips II, doneerde 800 gulden. En zo werd de kerk stukje bij beetje betaald. Maar er was geen geld voor een toren. En volgens een bron uit die tijd werd de eerste steen gelegd door Jacob Gramaaien en Jan Calvo. En dat waren leden van de Veencompagnie van het Rijnoctrooi. Die beide overigens wel afkomstig zijn uit Antwerpen. In 1566 is de kerk grotendeels klaar en op 2 mei van dat jaar wordt de kerk ingewijd. Consecravimus Ecclesiam in Veenendaal staat er in de wijdingsakte. De eerste keer dat de naam Veenendaal op schrift staat. En in de loop van datzelfde jaar komt de naam nog een aantal keren voor in de documenten van het Veenraadschap. Met andere woorden, dit is de eerste officiële promotie van Veenendaal. In de Nederlanden is het dan een erg onrustige tijd. De opstand tegen Spanje hangt al in de lucht en de reformatie krijgt steeds meer voet aan de grond. Een paar maanden later zal de beeldenstorm door de noordelijke Nederlanden razen. Maar in Veenendaal is daarvan nog niet zoveel te merken. Op zondag vindt de mis gewoon plaats, terwijl er buiten markt gehouden wordt. Het zal nog zo'n 25 jaar duren voordat ook Veenendaal protestants wordt. Je kunt nu gaan luisteren naar Carly Simon met Turn of the Tide.
Can't
De komst van Gilbert van Schoonbeke is lang gezien als het ontstaansmoment van Veenendaal. De overlevering wil dat hij 300 Vlamingen meebracht, die de stamvaders van de huidige Veenendaalse bevolking zouden zijn. En daarom werd in 1949 uitgebreid het 400-jarig bestaan van onze woonplaats gevierd. Al snel daarna bleek dat door beter onderzoek onjuist te zijn. En wel om twee redenen. Ten eerste heeft Gilbert het octrooi een jaar later gekregen dan tot dan toe werd aangenomen. En dat heeft te maken met de paasstijl dat aan het hof van Karel V werd gebruikt. En daarbij begon het nieuwe jaar pas met Pasen. En Gilbert kreeg zijn octrooi vlak voor Pasen 1550. En het document werd daardoor nog in 1549 gedateerd. En daarnaast weten we nu, zoals ik al vertelde, dat hij niet de eerste was. Er zijn ook bewijzen dat sommige gedeelten van Veenendaal al veel eerder bestonden. Er bestaat een document waarin verwezen wordt naar een zekere Reijer van Venlo, die rond 1480 met zijn 7 zonen op het Grote Veenlo woonde. Ook was er in diezelfde periode waarschijnlijk een kleine nederzetting aan het einde van de Bisschop Davidsschrift, aan het huidige Gelderse Benedeneind. En tijdens het onderzoek naar Gilbert van Schoonbeke zijn er documenten gevonden waarin in 1529 al gesproken wordt over een grote gemeente zonder naam ten noorden van Rhenen, wat erop wijst dat Veenendaal, hoewel het toen nog geen naam had, in die tijd al wel bestond. Mensen vinden het altijd fijn om een duidelijk beginpunt aan te kunnen wijzen. En het is een feit dat de turfwinning veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Veenendaal. Dus laten we het erop houden dat Veenendaal ontstaan is tussen 1540 en 1550. En die 300 Vlamingen? Die zijn nergens in de bronnen terug te vinden. Een project als dit trok wel veel seizoensarbeiders uit alle windstreken aan. Engelsen, Duitsers en ja, vast ook wel Vlamingen.
Can fly.
daarmee komen we aan het einde van weer een verhaal uit de Vallei op deze zaterdagochtend. Wilt u meer weten over Gilbert van Schoonbeke? Als u in Veenendaal woont, houdt u dan in maart uw brievenbus in de gaten. Dan wordt er huis aan huis een publicatie verspreid met de resultaten van het onderzoek naar zijn rol in Veenendaal. Dat was het voor vandaag. Zometeen na 11 uur kunt u weer luisteren naar de programma's van Midland FM. Stilok is er morgenochtend om 8 uur weer. Volgende week zaterdag om 11 uur ben ik er weer, dan samen met collega Angela van der Sluis voor een nieuwe Verhalen uit de Vallei. Mijn naam is Janneke van den Berg. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat? And that happy time is yours there. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those losing parade. But I'm not afraid, 'cause that rover, he crossed all over. And if I only had a cent, I'd be rich as Rockefeller. I'd just direct my feet to the sunny side of the street.